de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host,
Jaron Blonk,
samen met Marten Haven.
Van der Belt, een fantastische speler voor de KKD, maar nu al voor de top van Nederland, vind ik wel optimistisch. Optimistisch.
Eén van de twee mooiste dagen van het jaar is het vandaag. Een transfer deadline show. Welke vind je leuker, die van de winter of de zomer?
Ja, normaal gesproken die van de zomer. Hallo, Marten Haven hier. Maar ik heb het idee dat er nu in de winter historisch veel staat te gebeuren. Dat er veel meer speelt dan ooit. En ook veel grotere namen. Zowel dat de Nederlandse topclubs PSV en Feyenoord nog wat willen doen als de internationale top. Waaronder natuurlijk Bayern München met João Cancelo.
Daarover later meer,
waardoor het eigenlijk een historisch vette dag is vandaag. En daarom ben ik super blij dat ik met jou deze podcast op mag nemen, Jaron Blonk.
Ja, we hebben het wel eens moeten doen met een late night transfer naar NAC. Anko Jansen. Maar dit ziet er significant beter uit.
Ja, want hoe is dit nou voor jou? Want jij bent gewoon aan het werk vandaag.
Zoals je ziet.
Ben jij ook echt aan het werk of zit je alleen maar alle live blogs te refreshen?
Ik ben veel met The Guardian. Die check ik veel. Ja. Want die heeft een super up-to-date transfer van alle spelers in Europa. En dan kijk ik of er weer een talentje is gegaan. Ja, dan denk ik, daar kan ik weer interessant over doen.
Ja, heel goed. Dat is toch je rol.
Ja. Ja, dat is zeker mijn rol. En die pak ik ook graag aan. Dus ik hou het zeker wel bij. En dan af en toe een beetje inschakelen op jullie natuurlijk. Bij Afkikken, de live show.
Wat vond je ervan tot nu toe?
Ziet er goed uit. Het is even wennen dat er niet een chaot aan het woord is. 90 minuten.
God oud. Ja.
Jezus in.
Hij is helaas ziek. Maar de keuze is gevallen op andere presentatoren. Want wij moeten ook door. Weet je, ik bedoel, we kunnen niet vast blijven houden aan oude Ieren.
Nee.
Weet je, Roy Keane heeft ook niet eeuwig op dat middenveld bij Manchester United gespeeld. Je moet een keer door.
Ja, nou ja, ik ben nu al benieuwd naar alle reacties van Roy Keane op de nieuwe lichting.
It's his job.
Maar laten we inderdaad beginnen. Je zei het al, João Cancelo. Hij maakt de overstap naar Bayern München. Ik denk dat niemand dit echt zag aankomen.
Nee, man. En ik vind zelf hem een fantastische voetballer. Alleen, bij mij houdt het op dat ik hem supergoed vind. En ik heb niet de liefde voor hem die Bruce en in veel meerdere mate jij voor hem hebt. Want jij vindt hem echt een totaal fenomeen, toch?
Ik vind hem echt een fantastische voetballer. En ik vond het echt vervelend dat hij bij City speelde. Omdat je dan niet kan juichen voor zo'n fantastische speler. Zo zielig mannetje ben ik wel. beide posities kon hij, zowel links als rechtsback, vond ik hem echt heel goed. En hoe hij dat ook invulde als die soort van semi-middenvelder.
Ja, een soort zes.
Wat dat typische Guardiola voetbal is. Ja, dat ik vond dat heel erg vet om naar te kijken. En hij verdween een beetje uit de basis. En hij startte ook al niet bij Portugal op het afgelopen WK. Vond ik ook al opvallend. Ja. En sindsdien begon hij een beetje uit beeld te raken. Maar ik heb het gevoel dat het bij City wel vaker is gebeurd.
Ja, dat als het ware een soort van de topspelers uit het team groeien, terwijl ze qua kwaliteiten nog prima mee zouden kunnen.
Bijvoorbeeld Sterling. Sterling had een fantastisch seizoen. En het seizoen erop was het ineens een soort van halve wisselspeler. En toen maakte hij die transfer naar Chelsea.
Zou het ook komen omdat los van de fysieke voorwaarden om topvoetballer te zijn en gewoon de kwaliteiten als speler, het ook heel belangrijk is dat je je volledig conformeert aan de tactische discipline van Guardiola. En dat dat voor individualistische supersterren, ondanks dat ze linksback zijn, best wel eens lastig kan zijn?
Nou, ik kan me voorstellen dat meespeelt. Als je kijkt naar Gabriel Jesus, denk dat een perfect voorbeeld is. Die moest hangend rechts buiten spelen bij Guardiola. We zien hem bij Arsenal en het is ineens de flegmatieke spits waarvan je stiekem wel dacht dat erin zat.
Slaat dan bij Barca?
Nou ja, het zijn toch een beetje spelers die loskomen en losbreken. Ja. En dan ineens laten zien wat ze allemaal in de macht hebben.
En is dan het voetbal van Nagelsmann bij uitstek iets waar João Cancelo in kan excelleren?
Nou ja, ik denk dat het is wel een beetje de missing link. Mazraoui deed het aardig, maar ook niet meer dan dat. En natuurlijk
niet. Want je ziet hem als rechtsback.
Ja, daar vind ik hem wel op zijn sterkst. Maar op links kan die ook. Maar ik vind hem op rechts vind ik hem net iets sterker. Met Mazraoui die nog even uitlegt, Pavard die waarschijnlijk wel lijkt te vertrekken, of in ieder geval aankomend seizoen gaat vertrekken, vind ik dit een super logisch.
Hij is voorlopig gehuurd alleen, toch?
Ja, maar wel met een optie tot koop voor 70 miljoen.
Nou, Dat is, ondanks dat het 70 miljoen iets meer geld is dan dat wij hebben, is dat voor zo'n wereldster geen geld natuurlijk.
Nee, en het enige is, hij is 28, dus dan koop je hem op zijn 29ste voor 70 miljoen relatief weinig restwaarde. Maar de andere kant, hij heeft nog zeker 5-6 absolute topjaren in zich zitten. Dus ik vind het vooral gek dat bijvoorbeeld een Real Madrid, wat echt een beetje loopt te sukkelen op die rechtsbackpositie, je die hier helemaal niet over gehoord hebt.
Nee, helemaal mee eens. Hij is ook qua statuur en natuurlijk omdat hij daar uit dat mediterraanse deel van Europa komt, gevoelsmatig een speler die heel goed bij Real Madrid past. Maar ja, ik vind hoe meer verschillende clubs de Champions League winnen, hoe beter. En ik heb dus liever dat Bayern München hem in de komende 5 jaar 1 of 2 keer wint dan dat Real Madrid weer met die beker aan de haal gaat.
Ja, eens. Ik denk dat het maakt het deelnemersveld in Europa maakt een stuk leuker.
Maar dit wordt hem, als zij Bayern München en City elkaar nu treffen, jongen.
Ja.
Dat wordt echt een mooi potje. Want ik bedoel, hij is ook op Instagram, heeft hij zich een beetje als een verontwaardigde puber gedragen, weet je wel. Dat gaan natuurlijk al die Engelsen ook niet leuk vinden. Dus dat gooit toch weer wat extra olie op het vuur.
Ja, ik ga ernaar uitkijken. Denk jij dat we ook gaan uitkijken naar een Zerouki in de Kuip? Of is dat te laat?
Ja, kijk, ik snap het eigenlijk allemaal niet zo goed. Want Feyenoord heeft zich weer gemeld bij Twente. En volgens mij willen ze nu in 1 keer 8 miljoen betalen, weet je wel. Ja. En volgens mij is er voor Twente in de hele situatie de afgelopen 2 weken niet zo heel veel veranderd. Los van het feit dat zij zoiets hebben van, ja, voor heel veel geld verkopen we hem anders niet. Dus waarom komt Feyenoord nu weer terug? Het is toch niet dat Feyenoord ineens meer financiële middelen heeft gevonden dan 2 weken geleden?
Nou ja, daar lijkt het denk ik wel op. En ik denk, het voelt een beetje als schrapen, toch?
Ja.
Zeg maar van, Twente wil alleen gaan als het over de 10 miljoen plus gaat. Daarvoor zou Feyenoord dan een voorfinanciering nodig hebben. Dan hebben ze dus weer externe financierders nodig om die 2 tot 4 miljoen bij elkaar te rapen. Wat ik niet snap, is dat je wil dit type blijkbaar heel graag. Zeg maar, dusdanig graag dat je hem niet uit je hoofd kan zetten. Ik vind het heel raar dat je scoutingsrapport of je scoutingslijstje niet verder gaat dan Zerouki. Of misschien wel verder gaat, maar blijkbaar niet even goed is als Zerouki.
En niet zomaar een scoutingslijstje. Het geroemde scoutingsnetwerk dat Frank Arnees heeft opgezet in zijn tijd in de Kuip.
Ja, en als ik dan de namen zag die er in de eerste instantie voorbij komen. Die Manskerk uit Noorwegen. We hebben ook nog die Tsjech gehad van Sparta Praag. Ja. Met zijn naam even kwijt, maar dat Cutledge, nou, maakt niet uit. Daar zit
een Tsjech van Sparta Praag is genoeg.
Een Tsjech van Sparta Praag is in deze daily genoeg. Dan vind ik het toch opvallend dat je op een gegeven moment heel erg blijft hangen bij Zerouki.
Ja, nee, dat snap ik heel erg. Ik denk wel dat een speler uit de Eredivisie veel minder tijd heeft om zich aan te passen. Ajax-opleiding en natuurlijk bij Twente heel goed gedaan dan een speler van Sparta Praag. Ondanks dat hij ongetwijfeld ook heel goed kan voetballen. Dus dat vind ik het wel logisch. En ik denk dat Feyenoord gewoon Zerouki heel duidelijk in het hoofd heeft met een bedrag erbij. En dat ze zoiets hebben van, oké, als dat bedrag beschikbaar is, willen we hem heel graag halen. Slot vindt hem fantastisch. En hij maakt direct het elftal beter. Weet je wel, maar ja, ik bedoel, ook gezien die wedstrijd tegen Twente, had je hem toch, ja, had dan 2 weken geleden nog een keer dat bedrag geboden. Weet je wel, want dan heb je die wedstrijd gehad, weet je wel. Dan was Twente ook verzwakt geweest. Maar ja, goed, zij schakelen over waarschijnlijk naar Thomas van der Bijl. Tenminste, op een moment van opnemen. Want voor hetzelfde geld staat Jan Strooijer met zijn handen in het weinige haar straks.
Ja.
En gaat hij nog wel komen. En ja, ik vind van der Bijl een fantastische speler voor de KKD. Maar nu al voor de top van Nederland vind ik wel opportunistisch. Of optimistisch.
Ja, ik vind het goed gescout. Want 21-jarige speler niet de hoofdprijs.
8,5 ton komende zomer, nu is hij wat duurder.
Ja, precies. De Tsjech die we bedoelden was natuurlijk Ladislav Krejci.
Daar
valt je telefoon van op de grond. Ik snap het. En geen Cutledge, dat is een voormalig topspits van Sparta Praag.
Maakt niet uit. Rosicky, Tsjech, Tsjechen zijn Tsjechen.
Tsjechen zijn Tsjechen, zoals we dat zeggen.
Ja. Zo, dat rijmt ook nog.
Ja, ik probeer het poëtisch te houden. Gaat Feyenoord met Van der Belt dan wel Zerouki wel het team hebben wat ze nodig hebben om de Eredivisie te winnen?
Nou ja, Zerouki maakt het middenveld sterker. En ondanks dat Wiever het goed doet, geef je dat wel extra mogelijkheden. Zeker in topwedstrijden waarin hij een supergoeie fysieke staat, tactische discipline combineert met veel lef aan de bal. Waar je veel ziet dat minder goede spelers in topwedstrijden juist wat minder initiatief en lef tonen, lijkt het wel alsof hij daar wat extra's uit zichzelf kan halen. Dus het is jammer voor Feyenoord als ze dat missen. Aan de andere kant, ja, ik denk dat Wiever het wel dusdanig doet dat ze zeker tegen de mindere goden er wel mee wegkomen.
Ja.
Wat denk jij?
Ik blijf erbij dat je had moeten doorschakelen naar andere namen en dat je niet blind had moeten staren op Suruki. Omdat ik het de prijs-kwaliteit verhouding...
Leeftijd.
24. Vind ik niet helemaal ideaal. Zoals als je voor 5, 6 miljoen had gehaald, 100% goede aankoop. Nu ga je richting de 10, 12. Nou, dan kom je in een andere prijskategorie. In die prijskategorie kan je, denk ik, betere spelers halen dan, dan Suruki. Maar ze willen dit heel graag. Want we zitten op 31 januari en we hebben het nog steeds over Suruki. Ja. Vanaf 1 januari. Dus de noodzaak voor deze speler is binnen Feyenoord blijkbaar groot. Want anders had je al wat anders gedaan.
100%, ja.
En daarmee denk ik dat dit hun heel to die wordt. En ik ben benieuwd...
if they die.
If they die.
Wat zeg jij als je nu moet zeggen... het is straks 1 over 12. Je hebt net je zesde biertje op. Is Suruki dan Feyenoorder of Tucker?
Tucker.
Ja, denk ik ook.
Denk het ook.
En ik denk dat Van der Belt nog bij Zwolle speelt.
En Ziyech, is die een Parijzenaar?
Ik hoop het, man. Ik zou dat super leuk vinden. Want ja, hij is zo'n ontzettend goede voetballer... die ook op het WK nog maar eens heeft laten zien... dat hij niet alleen kan in de Eredivisie, in de Champions League... en bij Vlaag ook in de Premier League... maar dat hij het ook op dat niveau kan. En daarom denk ik ook dat hij voor PSG best wel een versterking zou zijn. Omdat hij in tegenstelling tot Mbappé, Neymar en Messi... verrassend betrouwbaar is in het druk zetten. En ik ook helemaal niet uit zou sluiten dat hij juist in de grote wedstrijden... altijd zou spelen.
Ja, ik vind dat een mooie analyse.
Dank je.
Ik
ben al even over voetbal aan het praten vandaag.
Dan heb je al wat pareltjes. Kijk, ik vind het ergens jammer dat hij naar Paris Saint-Germain gaat. Want hij gaat daar nooit de ster worden.
Paris Saint-Germain.
Ja, en inderdaad, fuck Paris Saint-Germain. Zeg maar, van, hij gaat weer naar een club waar ik niet met mijn heel hard voor kan juichen.
Nee.
Waarbij clubs als AC Milan en Napoli zou ik fantastisch vinden. Want dan wordt hij ook echt gelijk de beste speler. Of bijna de beste speler. Dat zal bij Paris Saint-Germain gewoon niet het geval zijn.
Nee, maar hij kan wel als relatief belangrijk speler de Champions League winnen.
Ja, maar is het dan Sarabia die daar een beetje heeft rondgelopen?
Ja. Ja, dan moet hij laten zien. Maar hij heeft wel de kwaliteiten van en verdedigend betrouwbaar zijn. En ook in een topwedstrijd van 25 meter een bal in de kruising kunnen draaien. Ik bedoel... Uiteindelijk is het Gareth Bale geweest die 2 keer Real Madrid de Champions League bezorgd heeft. Dat zou hij kunnen zijn bij PSG. En dat vind ik, dat gun ik hem echt super erg.
Ik begrijp me niet verkeerd. Dat hoop ik ook.
Nee, dat weet
en
ik.
En ik denk ook dat de club en hoe het de club voetbalt veel meer bij hem past dan dat Chelsea dat doet.
Sowieso.
Sowieso Chelsea natuurlijk een hele zoekende club. Een dusdanig zoekende club dat ze gewoon een nieuwe club hebben gekocht met de 400 miljoen spelers die ze gehaald hebben.
Jezus, man.
Oh, wat is dat afschrikkelijk.
Fuck Chelsea ook.
Oh mijn god, what the fuck? Waarom bestaan die clubs?
Ja, daar kunnen we het later vandaag even met Jamil Mensah over hebben.
Heb ik zin in?
Oh nee, want die komt niet.
Nee, ik stuur wel een voice memo, want dit gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Nee, bedankt voor de komst, Jamil.
Gaat, grappig. Gaat Ziyech daar basis spelen, denk je?
Ik denk niet altijd. Want ik bedoel, als jij Neymar, Mbappé, Messi hebt en dergelijke, dan gaan die heel vaak zo spelen. Alleen, ik kan me heel goed voorstellen als jij uit bij Real Madrid speelt, dat het lekker is om iemand te hebben die wel gewoon mee verdedigt. En dat is Ziyech wel. En hij kan ook nog eens fucking goed voetballen. Dus ik denk dat hij in staat is om zichzelf daar onmisbaar te maken in de ideale wereld. En Galtier lijkt me geen man die keuzes maakt op basis van emoties en rationeel gewoon de Champions League kan winnen. En het kan ook niet anders, want je kan niet met alleen maar supersterren grote prijzen winnen. Dus... Ja, het lijkt mij voor hem een droomtransfer, man. En ik weet niet, spreekt hij Frans?
Want weet ik
een
niet.
Gedeelte van de Marokkanen wel?
Ja, de, in Marokko zelf...
Dronten is niet dat gedeelte van
precies,
Marokko.
Precies, ja, in Marokko wordt er inderdaad wel Frans gesproken. Maar hij is opgegroeid in Dronten en omgeving. Daar is het Frans toch net wat minder.
Ja, precies. Ja. Daar kan je ook gewoon in het Nederlands wat bestellen bij de Lidl of bij de Albert Heijn.
Kijk, en dan gaan we even wegmanoeuvreren bij de transfers. En dan gaan we naar een nieuwe aanstelling. En dat is denk ik toch wel een coach waar wij allebei heel erg vrolijk van worden.
Sean Dyche.
Naar Everton.
Hoeveel trainers ken je met een eigen pub?
Weinig.
Sean Dyche heeft er een bij Burnley. En het lastige aan Sean Dyche vind ik dat hij objectief gezien van Burnley eventjes een subtopper van Engeland heeft gemaakt. Dat super knap is met... Engels voetbal zoals we dat kennen uit de Engelse boeken. Met iedereen verrot schoppen. En dan ondertussen op persconferenties zeggen dat Swalbes en Duiken misschien wel het grootste gevaar zijn van het Engelse topvoetbal, weet je. Dus ook een beetje politiek de hele boel bespelen. En kijk, ik denk dat dit geen toptrainer is. Ik denk dat dit een man is die een visie heeft waar hij supergoed mee kan werken en waardoor hij ook een zeker plafond heeft. En dat is een plafond waardoor je dus nooit je speelstijl verder kan ontwikkelen dan het optimaliseren van kick en rush.
Ik denk dat niet waar is.
Nee, waarom niet?
Ik zat een podcast met hem te luisteren, High Performance Podcast, waarbij ze allemaal trainers en spelers die in de absolute top spelen. En daar gingen ze altijd een gesprek met hem. Ja. Daar bleek wat voor intelligente man het is.
Ja,
en hij gaf ook aan van, ja, weet je, in Burnley, in die regionen van Engeland, verwachten ze een bepaald soort voetbal ook. En dan willen ze dat het shirt nat is.
Ja,
en
ik heb Brexit country is het. Ja.
Precies, en daar heb ik me op aangepast. Maar hij zei ook, bij Spurs, met Pochettino, daar willen ze dat mooi voetbal zien. Maar Pochettino bracht er ook werken bij. En dan hebben we het niet over slijdings maken, maar die meters willen maken. En vervolgens bracht hij het naar een volgend niveau. En als ik hem daar hoor zeggen, dan denk ik van, ja, maar hij heeft met Burnley, heeft hij 2 keer gepromoveerd, heeft hij Europees voetbal gehaald. Dat kan helemaal niet met het elftal. Dat kon echt
maar
niet.
Maar uiteindelijk heeft Stoke City en Wigan Athletic hebben ook Europees voetbal gehad. Weliswaar via de beker. Maar ik bedoel, Stoke City is ook linker rijtje geëindigd met echt kick en rush.
Ja, nee, dat is een jaar, zeg maar.
Nee, die hebben een paar jaar zijn die.
Ja, een paar jaar zijn ze inderdaad, hebben ze leuk meegedaan in de middenmoot daar. Maar Burnley met kleine budgetten.
Ja, minder geld. Ja, dat klopt.
En minder grote achterban, zeg maar. Dat is echt knap wat hij daar heeft bewerkstelligd en daar zo'n stabiele club van heeft weten te maken.
Ja, dat is 100% waar. En uiteindelijk zijn, het mooie is, ze hebben succes gehad, ze zijn gedegradeerd, maar het lijkt wel alsof ze onder Vincent Kompany nu ook nog eens een volgende stap kunnen zetten. Dus dat het echt een ideale situatie is, mits ze erin gebleven waren. En als ze volgend jaar op hoog niveau instromen, is het zelfs het droomscenario. En kijk, ondanks dat Engelse trainers, en dat gaat ook voor Nederlandse trainers, soms een beetje overkomen als lieve ooms, zijn het allemaal natuurlijk wel mensen die echt wat kunnen. Dus ook als jij een soort Tony Pulis bent en Sean Dyche, dan kun je wel het voetbal laten klinken alsof je een geniale man bent. Dus ik vraag me af of Dyche bijvoorbeeld een type David Moyes is, weet je wel, die een ploeg tot een bepaald niveau kan brengen, maar daarna uiteindelijk moet je door, weet je wel. En of je dan die stap kan zetten en of je dat bij Everton kan. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij erin houdt en dat hij van dit een werkende 4-4-2 kan maken. Ook als Calvert-Lewin minder speelt, denk ik dat ze daar alsnog genoeg kwaliteit voor hebben. En ik hoop heel erg, want ik vind Everton een prachtige club, waarvan ik het op zich altijd wel mooi vind als dat soort grootmachten degraderen. Maar ik vind, met dat nieuwe stadion zou het dan fantastisch zijn als ze erin kunnen blijven voor hen. En ja, dan mag je laten zien of je echt veel meer kan dan kick-and-rush spelen.
Ja, precies. Ja, ik verwacht wel het een en ander. Ik denk dat dit een hele verstandige aanstelling is. Het ging ook nog even tussen Bielsa, maar die wilde dan niet instappen in Everton 1, maar die wilde er onder de 21 gaan doen.
Ja.
En zijn staf zou dan het eerste half jaar het eerste doen. En dan ging hij even kijken wat voor team die te maken had.
Ik hou zo van hem, man.
Ja. Kijk, als ik die twee spelers naast elkaar, of die twee trainers naast elkaar, dan denk ik stiekem dat Sean Dyche een hele goede aanstelling
maar
is.
Maar het grappige is dat op Twitter gingen filmvideo's rond van de Everton board, sarcastisch, dat ze net met Bielsa hadden gesproken, dat na Dyche binnenkwam en zei, ah, fuck all. Weet je wel, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is te makkelijk wat jij net zegt, om Dyche af te doen als een soort simpele ziel. Dat is gewoon een vakman met hele specifieke kwaliteit. En over een jaar zitten we hier weer, Jan Blonk.
Ja.
Dan, op welke plek staat Everton? Wie is de trainer? En hoe wordt er gevoetbald?
13e, Sean Dyche. Stabiel, maar wel dat je niet Burnley stabiel. Dus nee. Niet dat typisch kick and rush. Wel een hele eigen identiteit. Wat wel,
zoals Benitez met Newcastle United.
Ja, een beetje saai vanuit de verdedigende organisatie. Maar ik denk een beetje tussen Benitez en Eddie Howe in. Zeg maar. Wat ook echt vanuit stabiliteit is beginsel. Zie je ook in al die.
Zoals Frank de Boer in zijn goede jaren bij Ajax.
Ja, alleen dan niet zo saai. Want ze gaan niet zoveel de bal hebben.
Ze zullen altijd ver ingooien, ballen voor de pot.
Ja, ja, ja.
Ja, ik hoop het voor Everton.
Ja.
En ook voor Dyche. Ik zou het mooi vinden als hij met een hele sexy 3-2-3-2, zoals Bielsa in zijn beste dagen komt, en dan alles over de grond. Maar ik vrees dat het 4-4-2 wordt, kick and rush, en dat ze nog wel 15e worden. En volgend jaar onderin het linker rijtje meedoen om de Europese plekken met Sean Dyche en Optima Forma.
Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ze hebben ook nog wat geld teruggekregen afgelopen dagen met Anthony Gordon.
Ja,
45 miljoen.
Een mooie voetbal
basis.
Is dat,
Ja, echt een jongen van de club. En dat je hem dan zo laat gaan, dat vind ik, dat is ook wel weer vrij typisch allemaal.
Ja, maar ik denk dat jij als talentvolle voetballer momenteel veel beter onder Eddie Howe in de extreme wilde van het Saudi-Arabische Newcastle United kan spelen dan aan de Merseyside, waar het allemaal vecht tegen degradatie is.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Nice.
Dan gaan we nog even naar het laatste onderwerp. Yeah. En deze ligt mij aan het hart.
Ja, want ik heb jou zien twitteren gisteravond, Jaron Blonk. Het gaat niet over politiek.
Nee.
Of tenminste, niet direct.
Ja, ik ga er absoluut wel wat politieks van maken.
Ja, goed.
Want als we zelfs van de trainer van Stade Rem wat politieks kunnen maken, dan zijn we lekker bezig. Het gaat namelijk over Will Steel, de Belgische trainer van Stade Rem. En die...
Rijn, volgens Rem. Mij.
Ja, je hebt helemaal gelijk.
Het Stade Rem en Stade Rijm.
Stade Rijm. Die is nadat Garcia ontslagen is, is hij de hoofdtrainer geworden. Eerst was hij assistent. En nu is het zo dat de club €25.000 boete moet betalen per wedstrijd dat Will Steel als trainer
goeie
daar
naam.
Zit. Hele goede naam.
En jij bent boos.
Ik ben boos. Ik ben heel boos. Hij zit er inmiddels de 12 wedstrijden en de club die ziet het als een investering. Dat is een pittige investering, want we zijn nu ongeveer €300.000 verder. Maar die investering betaalt hij wel uit, want hij is 12 wedstrijden ongeslagen. Afgelopen wedstrijd tegen Paris Saint-Germain gelijk gespeeld.
Ja.
Maar waar mijn woede zit is, waarom de fuck geven bonden boetes aan trainers?
Maar oké, het ding is, je moet gewoon een gediplomeerde hoofdtrainer hebben. Zo niet, krijg je een boete. En jij bent boos, omdat heel veel mensen zeggen ook van... Trainersdiploma leuk, maar het is een verdienmodel. Coach betaald voetbal in Nederland kost volgens mij meer dan €30.000. Je bent ruim €50.000 kwijt om UEFA C, B, A en pro je pro-lijst te halen. Dan is er ook nog eens relatief weinig kans op werk. Dus het is een verdienmodel van de clubs. En bonden zeggen dan daarmee waarborgen we de kwaliteit. Maar daar zijn vraagtekens bij.
Ja, en wat mijn met naamste ding is, als een club het wil, als een trainer het wil... Wie is dan die partij om te zeggen dat het niet zo mag? Het is geen dokter. Er gaat niemand dood.
Kijk, weet je wat het wel is? Ik bedoel, ik snap waar je vandaan komt. En ik denk dat er ook wel degelijk een verdienmodel achter zit. Alleen is het wel zo dat je ook als bond ben je verantwoordelijk voor de waarborging van het voetbalniveau. En zo'n trainerscursus, zelfs meerdere cursussen, die leren je natuurlijk wel wat. Ik bedoel, we hebben het gezien met onervaren technische directeuren. We hebben het gezien met super dubieuze voorzitters die ineens Wesley Sneijder bijvoorbeeld hoofdtrainer wilde maken. Ja.
Maar er zijn twee dingen. Ik zeg niet dat het weg moet. Ik zeg niet dat je dat je die hele trainerscursus moet opheffen. Dat is helemaal niet zelfs. En dat je een betere kans hebt op een baan. Ja, ook logisch. Ja. Want je bent gediplomeerd en je hebt zoveel jaar getraind. Maar wie de fuck is die fucking bond om te zeggen... nee, dit mag niet. Je gaat €25.000 boete krijgen. Nee, dat is puur alleen om te gatekeepen dat er mensen van buitenaf niet in die voetbalpiramide komen.
Nou ja, en natuurlijk zodat niet mensen zomaar ineens oudspelers of weet ik veel, misschien eigenlijk mensen een club kopen en zelf de hoofdtrainer worden. Je waarborgen natuurlijk dat iemand die hoofdtrainer is in ieder geval zo'n UEFA-diploma heeft, dus een bepaald niveau heeft als trainer. Alleen wat ik niet zo goed snap, kijk, ik snap dat snap. Ik snap dat ze dat doen, ik vind dat logisch, ik vind dat terecht. Ik vind dat die trainingscursus veel te duur zijn, dus dat die betaalbaarder moet worden. Maar ik denk ook dat je bijvoorbeeld in dit geval bij deze meneer, maar eerder bijvoorbeeld bij Giovanni Franco bij Aard Den Haag, dat je gewoon een clausule moet hebben van oké, als iemand bezig is met zijn opleiding of er volgend jaar aan begint en buitengewoon getalenteerd is, dat hij wel moet kunnen beginnen. Kijk, je moet niet hebben dat overmorgen een of andere dubieuze man Telstar koopt en zelf de hoofdtrainer wordt. Maar die man Telstar koopt en die zegt van oké, ik heb hier een gozer. Dat is een lijpe trainer en die in een verzoek in bij de voetbalbond. En die, weet ik veel, hij voldoet hier aan. Dat je dan wel een vervroegd, je hoeft niet eens je diploma te krijgen. Maar in ieder geval, zoals je ook docent kan worden zonder een diploma te hebben, in zo'n traject kan stappen.
Kijk, weet je, wat ik hier lastig aan vind is dat de argumentatie moet zo absurd worden. Dan pas is het logisch dat dit gebeurt. Dus
ja,
pas,
weet ik niet, toch?
Maar pas als er dus een gek is die een club koopt en die zichzelf dan voor de groep zou willen zetten, dan is het logisch dat het gegatekeept
wordt. Nee, maar het kan ook, dat weet ik veel, dat je zomaar een oud speler zonder enige trainer bijvoorbeeld dat ook kunt. Dan was Dirk Kuyt misschien wel 2 jaar eerder op trainer geworden. Jaap Stam heeft al die shit gedaan. Bleek
en dan?
Ook niet te takken. Ja, dan gaat dus het algehele niveau van je voetbal naar beneden. Maar slechte trainers.
Maar nu gebeurt toch precies hetzelfde? We hebben precies hetzelfde, want Stam wordt voorgetrokken.
Hij heeft in ieder geval die trainingscursus nog gedaan. Anders was het helemaal een drama geworden met Dirk in Den Haag.
Ja, maar dan... Nou, daar ben ik... Nee, dat vind ik echt niet. Want...
Hoezo niet? Je leert toch wat op zo'n trainingscursus?
Ja, maar... Ik geloof daar niet in dat hij daardoor een minder of een betere trainer
jij,
is geworden.
Jij zegt, die hele pro-lijns heeft geen zin eigenlijk.
Nee, ik zeg zeker dat het zin heeft. Ik zeg alleen niet dat... dat bijvoorbeeld in de route die die trainers nemen, dus zo'n versnelde route voor Sneijder, voor Stam en voor Kuyt, ja, dat het dan zin heeft. Want het gaat gewoon om trainingsuren. Als jij 15 jaar trainer bent geweest, dat heeft voor mij waarde. Ja. Dat halfjaartje de trainingscursus wat hij bij de KNVB heeft geleerd, en een onder de 16 waarbij hij het spel 48 keer heeft stilgelegd, want dat zijn nu de richtlijnen.
Ja.
Ja, dat heeft niks met een goede trainer te maken.
Nee, daar ben ik het op zich wel mee eens. Dat is goed. Alleen ik denk dat het goed is om alle standaard wat je nu hebt, alleen het wat betaalbaarder te maken en gewoon er een optie in te bouwen om buiten gewoon talent zoals deze meneer gewoon aan het werk te kunnen zetten. Want kijk, niemand heeft er wat aan dat hij niet de hoofdtrainer is nu, behalve de voetbalbond. En dat klopt, daar heb je gelijk in.
Nou ja, wij gaan hier samen niet uitkomen. Misschien heeft de luisteraar wel het gevoel van, ja, gooi alles open, à la Jeroen, of zorg
ik
in
denk
ieder
dat
geval...
er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld van zichzelf denken een gruwelijke trainer te zijn. Gewoon vaders met een seizoenskaart bij FC Utrecht, die de onder de 17-1 in de eerste klasse trainen van hun zoon, die denken, nou, als ik morgen voor de groep sta bij Helmond Sport, dan speel ik in 2 jaar Eredivisie.
Maar het hele spel is toch van, als je alles opengooit, dan komt er in principe veel meer talent. En ook veel meer niet-talent op de markt. Zeg maar, dus de selectie om de juiste trainer te vinden wordt moeilijker, want de pool wordt veel groter. Waarbij er heel veel onkunde in zit, maar waarschijnlijk ook talent die nu niet gezien wordt. Dus krijg je een nieuwe uitdaging. En de nieuwe uitdaging is dat de technische staf de juiste persoon
moet
vinden.
Ja, maar
je
krijgt ook heel veel mensen die cursus niet doen. Waardoor je dus daar minder shit leert. Nou goed, kijk, we kunnen erop haten. Maar we horen ook van bijvoorbeeld veel mensen. Waaronder bijvoorbeeld Thomas Verhaar, collega van ons. Is nu bezig die hele piramide van de cursus te lopen. Hij zegt, ik leer daar echt wat. Nou, hij heeft in de Eredivisie gespeeld. Dus ik denk dat je kan stellen dat het wel goed is dat zo'n cursus er is.
Zeker,
alleen
ben ik er mee eens.
Wat nu het lullige is stel je voor dat een van ons een enorm trainerstalent zou zijn. Dan zou het van ons leven niet mogelijk zijn om die halve ton bij elkaar te krijgen. Om die trainingscursus te gaan doen. Ik bedoel, want ja, voetbal is een hele hoop. Maar je moet ook nog gewoon, stel je voor je bent 34 en een talent, een huis kunnen kopen. Een keer je kinderen naar school kunnen brengen. Dus als het wat goedkoper is, dan wordt het ook toegankelijker voor het volk. Om gewoon die cursus te doen.
Ja, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Hè? Want dat 100% vind ik dat moet. En de realiteit is natuurlijk dat als iemand een cursus heeft, die zal die altijd meer in aanmerking komen om trainer te worden. Maar voordat we in deze transfer deadline dag de hele dag over welke trainers er wel
dit is in ieder geval morgen nog relevant.
Ja.
Dat is ook wat waard.
Dat is ook wat waard.
Om 6 uur in de auto zitten en je denken.
Precies. Ja. Nou, laat vooral even weten wat jullie vinden. En dan zijn we morgen weer met een recap van alle absurditeit die nog gaat komen. Ziyech die waarschijnlijk ineens nog een hele andere club gaat. Zerouki die voor 15 miljoen naar ergens in Duitsland gaat.
En dan komen we nu bij de opvolger van Test van de Teki. Want hoe denk jij dat je uiteindelijk het middenveld nu in moet gaan vullen? Want je hebt natuurlijk Lanzana, die doet het goed op 6.
Ja.
Weet je wel, jouw Rommens is nog even geblesseerd. Hoe zie jij nu het middenveld van Gret voor je even als laatste?
Ja, ik denk dat je gewoon heel veel moet gaan huren.
En keihard werken.
En keihard werken.
Ja, ik ben wel een beetje in paniek. Ik hoop dat er nog een verdedigende middenvelder die goed kan voetballen bij komt bij Gret.
Nou, dat morgen weten we dat. En dan zal je daar ongetwijfeld je mening
over
geven.
Een type Broer Stol.
Perfecte woorden om je af te sluiten.